Gemeente, vooraf deze mededeling. Woensdag 15 november is overleden op de leeftijd van 90 jaar zuster W.A. de Jong Stuy. Maandag zal de begrafenis plaatsvinden om 14:00. De rouwdienst begint om 14:00 in de grote zaal van Parkzicht. En ongeveer om 15:00 zal de begrafenis plaatsvinden op de begraafplaats hier in Sliedrecht. In verband met dit overlijden willen wij samen staande eerst zingen uit Psalm 103. Het 8e vers, gelijk het gras, is ons stondig leven. Gelijk een bloem die op het veld verheven wel sierlijk pronkt, maar krachteloos is en teer. 8e vers van Psalm 103. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Lieve gemeente, genade zij u en vrede. Van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Vooraf gemeente nog deze mededelingen namens de kerkenraad. Zo de Heere wil, en we leven woensdagmorgen 9:30 weer koffieuurtje. Vrijdagavond zal er een avond zijn verzorgd door de RMU. Die aanvangt om 7:30 en het onderwerp zal dan zijn twee verdienen, eigen keuze of bittere noodzaak. Ik mag u wel heel hartelijk uitnodigen om aanwezig te zijn. Het is een heel belangrijk onderwerp in onze tijd, dus RMU. Vrijdagavond 7:30 in de Hoeksteen, twee verdienen, eigen keuze of bittere noodzaak. Dan volgende week zondag zal de viering plaatsvinden van het heilig avondmaal. De verkoopdag deze week heeft het mooie bedrag opgebracht van 5.500 gulden. Stemt voor de zending. Alle die meegewerkt hebben ook heel hartelijk dank en bovenal dank aan de heren. Dan wat de collecte betreft in deze dienst en ook vanmiddag. De eerste is voor de kerk, tweede voor de diaconie en bij de uitgang is er een collecte voor aflossing. Tot zover de mededelingen. Laten wij gaan zingen uit Psalm 27, daarvan het eerste en het derde vers. God is mijn licht, mijn heil, wie zou ik vrezen? Hij is de Heere die hulp verschaft in nood. Of mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn liefelijkheid en schone dienst aanschouwen. 1 en 3 van Psalm 27. Luisteren nu eerst naar de heilige wet van de Heere. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis hebt uitgeleid. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste. Gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. We lezen vervolgens uit Gods woord uit het eerste koningenboek, de verzen 1 tot en met 8 van hoofdstuk 19. 1 Koningen 19, de eerste 8 verzen. En we zingen daarna uit Psalm 111, het derde vers. Hij maakte, hij die heerlijk is, zijn wonderen een gedachtenis. Hij is barmhartig en genadig. Hij gaf hun die hem vrezen spijs. En Achab zei Izebel aan al wat Elia gedaan had en alle die hij gedood had, te weten al de profeten met het zwaard. Toen zond Izebel een bode tot Elia om te zeggen, zo doe mij de goden en doen zo daartoe. Voorzeker, ik zal morgen omtrent deze tijd uw ziel stellen als de ziel van een hunner. Toen hij dat zag, maakte hij zich op en ging heen om zijn levenswil en kwam te Berseba dat in Juda is en liet zijn jongen al daar. Maar hij zelf ging heen in de woestijn een dagreis en kwam en zat onder een jeneverboom en bad zat dat zijn ziel sterven en zei, het is genoeg. Neem nu, Heere, mijn ziel, want ik ben niet beter dan mijn vaderen. En hij legde zich neer en sliep onder een jeneverboom. En zie, toen roerde hem een engel aan en zei tot hem, sta op, eet. En hij zag om en ziet, aan zijn hoofdeinde was een koek op een kolen gebakken en een fles met water. Alzo at hij en dronk en legde zich wederom neer. En de engel des Heere kwam ten andere malen weer en roerde hem aan en zei, sta op, eet, want de weg zou te veel voor u zijn. Zo stond hij op en at en dronk, en hij ging door de kracht van die spijs 40 dagen en 40 nachten tot aan de berg Gods Horeb. willen gemeente in ons gebed denken aan de kinderen, de familieleden van onze zuster de Jong, die overleden is. En ook aan andere rouwdragenden, moeder en zuster Keesmaat, bij wie een kleindochtertje uit Nijkerk nog maar net geboren, enkele tijd daarna overleden is. En ook een schoonzuster van zuster Groenewegen. Verder dragen wij aan de heren oproepen van Ordenne uit Haringsveld, die deze week in Gorkum een heupoperatie zal moeten ondergaan. Broeder H. Bos ligt nog steeds in het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht. En dankzegging ook voor het feit dat broeder Slieker weer thuis mag zijn. Hij onderging een ingreep deze week in het ziekenhuis, maar mag het goed maken en is thuis. Laten wij de heren bidden. Heren, ook nu komen wij tot u met verdriet, met rouw. Opnieuw werd er een gemeentelid uit ons midden weggenomen. En u laat daarin weer zo heel duidelijk zien dat de mensen gezet is eenmaal te sterven. En al mocht onze zuster dan zo'n gezegende leeftijd bereiken, u bent er toch die eenmaal oproept tot uw troon om daar te verschijnen voor de rechter van hemel en van aarde. En dat mag ons alle wel met diepe ernst vervullen. Verschillende malen achtereen is het nu zo dat wij als gemeente ook geliefde doden moesten heenbrengen naar het graf. Geef toch, Heren, dat we beseffen hoe vergankelijk we zijn en hoe noodzakelijk het is om de toevlucht te zoeken bij u, die de levensbron bent. We mogen uw naam dankzeggen voor al het goede wat u ook in deze zuster aan de kinderen en aan de gemeente hebt geschonken. En wat is het ook altijd heerlijk als we mogen merken dat ook in het leven, ook ondanks de mentale aftakeling, de laatste jaren, toch dat woord van u steeds weer open lag voor haar in haar kamer in Parkzicht. En dat ons dat toch ook erop wijst dat ze daar uiteindelijk haar kracht en haar troost vond. We bidden u, geef toch de kinderen ook deze herinnering blijvend te bewaren, diep in het hart, als een heenwijzing daarna hoe noodzakelijk het is om de hulp en de kracht alleen van u te verwachten. Want waar zouden we het anders mee moeten doen, Heren? We kunnen het nergens anders mee doen dan met dat woord dat eeuwig zeker is. Dat woord dat ons wijst op de vergankelijkheid van het leven, van de zondigheid van ons bestaan, maar ook wijst op die Christus der Schriften, bij wie hulp en heil is te verkrijgen. Troost ook in wegen van verdriet en moeite. Heere, sterk ze daardoor en geef kracht ook morgen op de dag van de begrafenis. Geef alles wat nodig is. Dat bidden wij ook voor de anderen die verdriet hebben vanwege lege plaatsen. Denk aan broeder en zuster Keesmaat, aan hun kinderen in Nijkerk en aan de anderen. Wilt u met hen zijn, Heren? Het doet zo'n pijn als geliefden worden weggenomen, als er verwacht wordt dat er leven wordt geschonken en het wordt weer zo snel teruggenomen. U hebt daar uw goddelijke bedoelingen mee en leer ons maar allen te rusten in uw wijs beleid. U die weet wat goed is. U die het alleen weet. Want wij weten het uiteindelijk niet. En u doet geen onrecht, Heren. Laat dat toch boven alles vast mogen staan in ons aller leven. Geef dat er vertrouwen zal zijn op u die het al regeert. We bidden ook voor zuster Groenewegen en de andere familieleden. We bidden of u hem bij wilt staan en troosten wilt in het gemis. Dat bidden we ook voor de anderen in de gemeente die nog maar kort geleden of langere tijd dit ook moesten ondervinden. Heren, uw woord, dat kan ons, ofschoon we alles missen, door zijn smaak en hart en zinnen strelen. Laat dat toch gevoeld en gemerkt worden, dan kunnen we verder. Van kracht tot kracht, steeds voort. Ziende op hem, die zo onuitsprekelijk heeft lief gehad en die zijn eigen leven ervoor over had. Die doorging tot het einde en zijn dierbare bloed heeft vergoten, opdat er nog vergeving, genade zou zijn voor des doodschuldige zondaar. Want zo zijn we er toch aan toe, allen, van nature. En als wij hier samen zijn, ook in een bijzonder uur, uur van voorbereiding op de viering van het heilig avondmaal, dan mag dat toch wel heel duidelijk voor ons staan, wat het u gekost heeft om ons leven nog te onderhouden, om ons niet weg te vagen van voor uw aangezicht, want dat hebben we toch verdiend. We zijn tegen u opgestaan. We hebben zwaar en menigmaal misdreven. Wij zijn des doods schuldig, maar nu komt u tot ons, o koning van uw kerk, met uw beloftewoord: zoek mij en leef. Heere, u laat zich nog vinden in dit leven, in dit moeitevolle leven, als een God die mild geeft, bij wie milde handen zijn en vriendelijke ogen. Wat een wonder. Geef toch dat we het zien, dat we het opmerken en dat we u daarin nodig hebben. En wil ons ook voorbereiden, Heere, dat we niet zomaar aangaan, maar dat wij beseffen dat we voor uw heilige ogen verschijnen, ook bij het avondmaal. En dat het erom gaat, ook in die week van voorbereiding, dat we bidden: Heere, zie of er in mij een schadelijke weg is en leid mij op die eeuwige weg. Maar dat we ook niet zomaar afblijven, dat het nood wordt in ons leven. En dat we begeren om uw dood te verkondigen en dat we niet anders kunnen, omdat u het zo waard bent en omdat wij het zo nodig hebben. Buiten u is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Wil zo met ons zijn, gedenk ons allen naar de grootheid van uw genade. We bidden ook, Heere, of u de zieke nabij wil zijn. Broeder Bos, die nog steeds in het ziekenhuis verblijft, omring hem met uw trouw. Broeder van Odenne, die een ingreep moet ondergaan. Heere, ga met hem mee en wil alles welmaken, naar ziel en lichaam, ondersteun en sterk. We bidden ook of u gedenken wilt aan broeder Slieker. U hebt doorgeholpen en daarin toont u weer dat u die barmhartige God bent. Wil ook verder met hem zijn. Geef ook nog verder herstel en laat aller oog op u gevestigd staan. Want u bent een God die ruim en rijk wil geven alles wat ons ontbreekt. Denk aan onze regering, Heren. Denk aan ons vorstenhuis. Wees met ons volk. Ook deze week, nu er weer beraadslacht zal worden over verruiming vanuit de nazi-wetgeving. Ach, Heren, wil nog een halt toeroepen. Geef toch dat we tot inzicht komen, ook als volk, dat dit een weg is die naar de dood leidt, naar de eeuwige dood. En dat ons volksleven daardoor alleen maar in de vernieling zal terechtkomen. Heren, geef toch dat er een wending ten goede zal komen. Dat we in zullen zien dat wij van u zijn afgeweken. En wat naar uw woord niet is, dat zal toch geen dageraad hebben. Denk aan uw kerk over het rond der aarde. Het werk van zending en evangelisatie dragen we aan u op. Het werk onder uw bondsvolk Israël. Heren, laat het rijke vrucht dragen. Ook wanneer we luisteren via de kerktelefoon of via een uitzending, wilt u ook dan gedenken aan ons in genade, opdat we uw goedheid de eer zullen geven. Ik heb dank dat ook de opbrengst nog weer verblijdend mocht zijn van de verkoopdag, Heren. En zegen ook die gelden die zijn ingezameld. Laten velen daardoor nog u mogen vinden en versterkt mogen worden in het allerheiligst geloof. Hoor ons zo, o God van genade. Niet omdat we het waard zijn, maar enkel om Jezus wil. Amen. Gemeente, in verband met de viering van het heilig avondmaal, zo de Heere wil, volgende week lezen we het gedeelte dat betrekking heeft op de zelfbeproeving uit het avondmaalsformulier. Geliefden in de Heere Jezus Christus, hoort aan de woorden van de inzetting van het heilig avondmaal van onze Heere Jezus Christus, welke ons beschrijft de heilige apostel Paulus in 1 Korinthe 11. Ik heb van de Heere ontvangen, hetgeen ik u ook overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht waarin hij verraden werd, het brood nam. En als hij gedankt had, brak hij het en zei: neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt, doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zei: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeven zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen nodig. Ten eerste dat ons tevoren recht beproeven. Ten andere dat wij het tot dat einde richten waartoe het de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenken ieder bij zichzelf zijn zonde en vervloeking, opdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen, aangezien de toorn van God tegen de zonde zo groot is, dat hij die eer dat hij die ongestraft liet blijven, aan zijn lieve zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood van het kruis gestraft heeft. Ten andere onderzoeken ieder zijn hart of hij ook deze gewisse belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn. En de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen toegerekend en geschonken is, ja zo volkomen, alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken ieder zijn geweten of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht van God oprecht te wandelen. Evenzo of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en eenheid met zijn naaste te leven. Allen dan die al zo gezind zijn, wil God gewis in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel van zijn Zoon Jezus Christus houden. Daarentegen die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, alle die zich met deze navolgende ergerlijke zonde besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden. En hun verkondigen dat ze geen deel in het rijk van Christus hebben. Als er zijn alle afgodendienaars, alle die verstorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, alle die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers die vee of mensen, mits gades andere dingen zegenen en die aan zulke zegen in geloof hechten, alle verachters van God en van zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, alle die tweedracht, sekten en muiterij in de kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle mijnedigen, alle die hun ouderen en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naasten leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards en al degenen die een ergerlijk leven leiden, deze allen, zolang zij in zulke zonden blijven, zullen zich van deze spijzen, welke Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden, opdat hun gericht en hun verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons zeer geliefde broeders en zusters in de Heere niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het avondmaal des Heeren gaan mocht dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen dat we in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Maar in tegendeel, aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Daarom al is het dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, namelijk dat we geen volkomen geloof hebben. Dat we ons ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven als we schuldig zijn. Maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden, hebben nochtans desniettegenstaande, overmits ons door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken van harte leed zijn, en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden Gods te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde, nog zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen dat ons God niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maken. Tot zover. Wij zingen nu uit Psalm 23, Vers 2 en 3. Ik vrees niet, nee, schoon ik door duistere dalen en doodsgevaar bekommerd om moest dwalen. 2 en 3 van Psalm 23.
Thank you.
tekstwoord vindt u in 1 Koningen 19, het zevende vers, het laatste gedeelte. Deze woorden: sta op, eet, want de weg zou te veel voor u zijn. We zingen na de prediking uit Psalm 3, het derde vers. Elia onder een jeneverboom, moedeloos, versterkt en onderwezen. Dus die drie gedachten. Elia onder een jeneverboom, moedeloos, versterkt en onderwezen. Elia is moedeloos. Dat hadden we niet van hem gedacht. Zeker niet als je leest wat hiervoor beschreven staat. Dat gebeuren op de Karmel. Hoe onverschrokken was hij. Moedig. En nu begint hij te sterven. Hij is moedeloos. Hij is aan een eind. Een leeggelopen batterij. Een dieptepunt na een hoogtepunt. Nog geen 24 uur geleden. Hij stond op de Karmel in de kracht van de Heere. Zeker van het feit dat het Gods zaak was. En het vuur uit de hemel verteerde het offer. En het volk heeft geroepen: de Heere is God. De Heere is God. En niet de Baal. Elia was er ook zeker van dat de Heere God is. En daarom bad hij ook. Bad hij om die regen 7 keer. Hij hield aan in het gebed en de verhoring bleef niet uit. Hoe moedig stond hij daar. Dapper trad hij op tegen Ahab. Door niets en niemand uit het veld geslagen. En nu dit. Hoe is het mogelijk, zeggen we dan. En dat is nou toch zo'n troost voor Gods kinderen. Een bemoediging. Als ze dreigen te bezwijken. Je ziet het hier, de sterkste is enkel ijdelheid. De Allerheiligste heeft maar een klein beginsel van die nieuwe gehoorzaamheid. En dit staat er niet in de Bijbel, opdat we zouden denken van, nou ja, zie je wel, dan doet het er ook verder niet zo toe. Mens is tot ink en zinker ieder ogenblik gereed en daar ontkom je nou eenmaal niet aan. Nee. Maar dit staat er nu, opdat we zouden weten dat de uitnemendheid der kracht niet uit ons is, maar alleen uit God is. En dat we bij de Heere moeten zijn. Een afhankelijk leven, een aanhankelijk leven met de Heere. Je ziet dat ook bij andere Bijbelheiligen, datzelfde als wat je hier ook ziet. Die zachtmoedige Mozes, die slaat in drift op een rots. En de geduldige Job, die vervloekt op een bepaald moment zijn geboortedag. En de wijze Salomo, die begaat dwaasheden met al die vrouwen. En de moedige Petrus, die verloochent zijn meester. En die liefdevolle Johannes, die vraagt op een gegeven moment of ze niet zullen bidden dat de vuur van de hemel zal neerdalen. Hoe is het mogelijk? Hier Elia, die zo stond in de kracht van de Heer. En daar ligt hij nou, moedeloos, leeg, uitgeput, uitgebrand. Gods bijstand en bewaring ondervonden. In dure tijd en hongersnood. Wat heeft hij niet meegemaakt? Hij werd door de Heer onderhouden bij de Bekrit en ook daarna weer in Sarfat. Hoe is het mogelijk? Ahab was thuisgekomen. Heeft alles gezegd tegen zijn vrouw Izebel wat Elia gedaan had. En met name dat hij die profeten van Baal, die priesters van Baal, gedood had. Daar ziet u het nu. Belijden en beleven, dat is 2. Onze belijdenis kan wel goed zijn op zichzelf. Want Ahab zal ook geroepen hebben, de Heere is God, de Heere is God. Belijden en beleven, gemeente, dat is 2. Hoe is het met de beleving? Dat buigen voor de Heere. Ahab is door de daden van de Heere niet getroffen. De Heere die regen gaf. Die Elia verhoorde op het gebed, die de hemel opende en het offer daar verteerde. Niet het volk, niet Ahab, maar dat plaatsvervangende offer. Ze mochten nog leven en ze mochten nog regen ontvangen. Niet van Baal, de god van de vruchtbaarheid, maar van de Heere, de god der vaderen. Maar Agab is door de daden van de Heere, die goede tieren daden van de Heere, niet getroffen, maar alleen maar door het oordeel dat de priesters overkwam. Dat heeft indruk op hem gemaakt, de meeste indruk althans. En dat zie je ook in de wereld. De wereld die kant zich wel tegen de straffen van God, maar merkt niet op Gods wonderen, op Gods daden en wat de Heere erin te zeggen heeft. En dat hebben we nu juist zo nodig. Dus Agab, belijdenis gedaan, maar nu de beleving. En daar gaat het ook voor ons om. Ook als het gaat om de viering van het heilig avondmaal. Dat doden van die priesters, dat beweegt Izebel om in actie te komen. Dat raakt haar. Haar haat ontvlamt. Ze is in alle staten. En ze zendt een bode naar Elia. Ze zal wraak nemen. En ze zegt, ik zal morgen omtrent deze tijd uw ziel stellen als de ziel van hen. Ze zendt niet direct een scherp rechter. Wonderlijk. Want ze is echt niet bang, deze vrouw, hoor, om bloed te vergieten. Denk maar aan Naboth en de profeten die ze gedood heeft. En toch doet ze dat niet. Is ze bang voor Agab? Is ze bang misschien voor de publieke opinie? Nee, want dit is een vrouw die nergens voor terugdeinst. Maar hier is nu een hand, en dat zie je zo vaak in de Bijbel, die haar weerhoudt. Elia zal door vijands zwaard niet sterven. Hier is een macht die hoger en sterker is dan Izebel. En die de satanische geest die haar drijft weerhoudt. Wat Elia bespaard bleef, zal Christus niet bespaard worden. In Izebel kan de Satan zijn uren nog niet ontvangen, maar deze zal hij wel krijgen in de dag van Christus. De Heer Jezus Christus, die is meer dan Elia, gelukkig wel. Want hij zal niet terugdeinzen voor het zwaard dat de profeten doodt. Dat doet Elia wel. De Heer Jezus Christus, de grote profeet, ging door tot het einde. Het komt bij Elia hard aan. Staat in vers 3. Toen hij dat zag. Dat betekent eigenlijk zoveel als hij zag het al voor zich. Alleen al die dreiging. Hij meent in levensgevaar te verkeren. Moet u niet denken dat Elia bang was om te sterven. Dat blijkt ook wel. Hij is niet bang om te sterven. Maar hij wilde niet sterven door Izebels hand. Hij gaat weg. Uit eigen beweging. En dat is vooral het punt waar het hier om gaat. Want vluchten op zichzelf is niet verkeerd. Dat mag ook in oorlog. Er zijn ook wel voorbeelden van. Ook in de Bijbel. In de kerkgeschiedenis. Denk ook aan het verbergen van die profeten. Die twee groepen van 50 door Obadja. Die terecht ook kon zeggen. Ik uw knecht nu vrees de Heere van mijn jeugd af aan. En hij heeft in die moeilijke tijd voor de wraakzucht, of voor de moordzucht, moet ik zeggen, van Izebel, die de profeten van de Heere zocht te doden, heeft hij die profeten verborgen in die tijd van hongersnood. Heeft ze bewaard. Maar waar het om gaat hier is dit, dat Elia hier niet op de Heere wacht. Hij verzaakt zijn roeping. Hij gaat buiten de grenzen van Canaan, de woestijn in. Hij was eerder ook al buiten de grenzen van Canaan gegaan. Naar Sarfat. Maar steeds had de Heere hem de opdracht daartoe gegeven. Twee keer heel duidelijk, toen hij de grens over moest gaan, ga weg van hier. En toen moest hij naar de Bekrit. Maak u op, ga heen naar Sarfat. En daarna weer terug. Ga heen, vertoon u aan Agab. Dus dat is drie keer in ieder geval dat hij een duidelijke opdracht krijgt van de Heere om ergens heen te gaan. En nu gaat hij uit eigener beweging. De Heere, maar Izebel deelt blijkbaar de lakens uit voor Elia. Hij vlucht. De grens over naar Juda, dus uit het 10-stammenrijk naar Juda. En hij gaat door tot aan de zuidgrens, tot aan Berseba. Maar ook Berseba is een reisdoel niet. Hij is er blijkbaar inmiddels van overtuigd dat hij het werk maar moet neerleggen. Het is allemaal te vergeefs geweest. Het wordt niets met die hervorming. En hij dankt in Berseba zijn knecht af. En hij gaat alleen de woestijn in. Hij passeert dus Berseba. De rand van de bewoonde wereld was dat. Ook de plaats trouwens waar de aartsvaders hun altaren bouwden en hun tenten opsloegen. Maar dat brengt hem ook al niet tot bezinning om de Heer eens te vragen. En dan ligt hij daaronder een jeneverboom, moedeloos. Hij begeert te sterven. Hij is aan het eind. Maar hij maakt er zelf geen eind aan. Dat moeten we ook wel goed zien. Dat is ook belangrijk voor onze tijd. Hij maakt er zelf geen eind aan. Maar hij vindt wel dat de Heere er een eind aan moet maken aan zijn leven. Een mens, zegt Jacobus, van gelijke beweging als wij. Met het oog op het leven, zegt hij, nou is het genoeg. En met het oog op de dood, nu Heere. Hij ziet er geen gat meer in. Wat is dat nou? Is dat nou een depressie? Een psychische reactie op die geweldige inspanning op de Karmel? Want dat is natuurlijk heel wat geweest. Dat zou je toch kunnen voorstellen? Nee, gemeente, het is niet alleen lichamelijke vermoeidheid, psychische vermoeidheid. Er is hier ook duidelijk sprake van een geestelijke inzinking. Zijn geloof gaat door de diepte. Dat Elia geen moed en geen kracht heeft om verder te gaan, dat heeft zijn oorzaak ten diepste in de onbekeerlijkheid van Israël. Israël dat hem zoekt te doden. En dan zegt hij tot de Heere, ik ben niet beter dan mijn vaderen. Dat betekent niet sterker, niet tot meer in staat. Hij voelt zich niet opgewassen meer voor zijn taak. Hij erkent zijn eigen nietigheid en hij buigt in ootmoed daarin ook voor de Heere. En hij schrijft de Heere niets ongerijmds toe. Hij zegt niet, Heere, u had het beter moeten doen, u had het anders moeten doen. Nee, dat niet, absoluut niet. Maar hij zegt, ik ben niet beter dan mijn vaderen. Heere, u moet het van mij niet verwachten. Overschat mij toch niet. Ik kan die taak niet meer aan. Niet alle begeerte om te sterven is verkeerd. Het is een voorrecht als we willen sterven en kunnen sterven. Velen willen wel sterven in onze tijd, maar kunnen het niet. Ja, denken wel, oh, dood is dood, maar dat is het niet. Sterven is God ontmoeten. Zou u vrede hebben? Als u vannacht in de slaap werd weggenomen, want dat kan, staat u er nog wel eens bij stil, dat als je gaat slapen, dat het zo kan wezen dat je 's morgens niet meer wakker wordt. Althans hier niet. Kunnen wij God ontmoeten? Elia zegt, het is genoeg. Heere, neem nu mijn ziel maar. Neem mijn ziel tot u. Hij wil sterven, maar hij kan ook sterven. En toch verhoort de Heere dit gebed niet. Het was in het hart van David om voor de Heere een huis te bouwen. En de Heere zegt dat dat goed was, dat dat in zijn hart leefde. Maar het moest niet. David mocht dat niet doen, dat moest zijn zoon Salomo doen. Elia begeert hier te sterven, maar hij laat wel aan de Heere de beslissing over. Het is wel haast een bevel. Hij is zo moedeloos dat hij zegt, Heere, het is genoeg, ik kan niet verder, nu Heere. Met betrekking tot de voortgang van het werk is hij moedeloos. Hij wil ermee ophouden. Je zou kunnen zeggen, hij dient zijn ontslag in. En u moet goed vasthouden, hij stelt geen kritische vragen aan de Heere, zo van, hoe kan God dit nou toelaten? En is zijn arm nou verkort? En als God nou, die vragen die soms zo op kunnen komen in een mensenhart, vanuit vijandschap, en soms dat we het allemaal niet meer zien. En al die vragen die de duivel je influistert naar boven kunnen komen, maar daar is hier geen sprake van. Hij geeft de Heere de schuld niet, maar wat? De Heere, wat nodig is om aan zijn taak te beantwoorden, dat kan hij de Heere niet geven. Daar gaat het om. Hij is niet beter dan zijn vaderen. Laat hem daar maar om sterven. Dat is anders dan bij Jona. Want Jona wenste ook eens een keer, jongens en meisjes, te sterven. Weet je nog? Hij zei op een bepaald moment, het is beter te sterven dan te leven. Maar weet je waarom dat was? Omdat het oordeel van de Heere over Nineveh uitbleef. Hij zat daar te kijken en te wachten totdat de Heere die stad zou omkeren. En toen het uitbleef en toen Nineveh zich bekeerde, toen zei die Heere, het is beter om te sterven dan om te leven. Maar dat is hier niet. Heel anders. Was Israël tot bekering gekomen, dan was Elia graag gebleven. Maar nu, het is genoeg. Het is genoeg, Heere, ook wat u aan Israël gedaan hebt. U bent waard om gediend te worden. U bent terecht in al uw weg en werk. En ik kan er niet meer tegen. Al is er wel het een en ander op dit gebed aan te merken. Eén ding is toch heel mooi. Hij stort zijn hart uit voor de Heer en hij zoekt de eenzaamheid. Doen wij dat ook. Met al je vragen, met al je problemen, met je onmogelijkheden. Je kunt van alles opnoemen met betrekking tot dit gebed, en het is ook wel gebeurd in allerlei verklaringen wat verkeerd is. Maar laten we daar maar niet aan beginnen, want de Heere neemt het hem niet kwalijk. Integendeel, al verhoort hij dit gebed niet, terwijl Elia zoveel verhoorde gebeden had, heel opmerkelijke. De Heere vaart niet tegen hem uit, maar liefdevol ontfermt hij zich. En hij geeft dan wat Elia nodig heeft. Hij ontfermt zich over een mens die aan het eind is. En die zich alleen nog maar vastklemt aan de naam van de Heere. O Heere. Hij versterkt met spijs ter rechtertijd zijn krachten. Elia zei wel, het is genoeg. Maar het was Gods tijd nog niet. Hij had Gods raad nog niet uitgediend. De Heere verwerpt hem niet. Maar wat doet hij? Hij vangt hem op. Gemeente, als wij onszelf hebben leren kennen door het ontdekkende licht van Gods geest, dan nemen we geen stenen op om op Elia te werpen. Nee, dan vind je juist in deze moedeloze Elia je beeld terug. En wat bemoedigt dan die vaderlijke ontferming van de Heere hier ook op deze bladzijde van Gods woord. Want wat kunnen er, zoals bij Elia, naast heerlijke uren op de Karmel, op die hoogten, woestijnuren zijn. Dat je zo weinig moed hebt en dat je soms in vertwijfeling neerzit. De rijkste ervaringen van Gods liefde wisselen soms af met inzinkingen die Gods kinderen soms haast tot vertwijfeling zouden brengen. Daar zit de Satan achter, hoor. Absoluut, daar zit de Satan achter. Het kan zijn dat je de macht van de zonde en de innerlijke verdorvenheid van je leven zo voelt dat je er bijna geen raad meer mee weet. En er kunnen allerlei omstandigheden, kunnen je alle hoop doen missen. Je ziet het bij de sterkste helden in Gods woord. Ik noemde net Job, maar denk eens aan Job, die zijn geboortedag vervloekte. Die eerst had gezegd en gezongen. De Heere heeft gegeven en de Heere heeft genomen. De naam des Heeren zijn geloofd. En om nog een profeet te noemen, de profeet Jeremia. Hij zei, vervloekt zij de man die mijn vader geboodschap heeft, zeggende, u is een jonge zoon geboren. Ook bij hem zie je de wens om zich te onttrekken aan de strijd om in de eenzaamheid in de woestijn te sterven. Als mensen machten naar ons besef meer gewicht in de schaal leggen dan God, dan komen er soms allerlei vluchtneigingen boven. Dan wordt het soms zo zinloos, het bestaan. Ja, en achteraf heb je dan vaak spijt van die uitdrukkingen die je dan doet en die gedachten die er in je hoofd rondgingen. En je brengt het in gebed tot de Heere. Maar hier ziet u ook, en daar wil de Heer ook mee vertroosten, dat hij zich ontfermt op het gebed. Elia vluchtte dan ook mee naar de Heere. Doe dat ook. Daar zie je nou ook een bemoediging in, ook met betrekking tot het heilige avondmaal. Er kan ontzaglijk veel op je afkomen, voorbereiding, volgende week, zo de Heere wil, viering van het heilige avondmaal. Hoe moet ik de Heere ontmoeten? Als je zonde voor ogen ziet zweven. En als je zo voelt dat de taak die je van de Heere gekregen hebt in dit leven soms zo moeilijk is en zwaar. Zwak van moed en klein van krachten. Je ziet het bij Elia, de snaren waren zo gespannen en nu knappen ze. De profeet, de vuurprofeet, is dan geen fakkel die volop licht verspreidt. Nee, dan is hij een vlaspit die uitgetrapt werd en nog even nasmult. Maar wat u hier nou ook mag zien, dat is dit. Dat het zo waar is wat de Heer gezegd heeft. Dat hij het gekrookte riet niet zal verbreken en de rokende vlaswiek niet zal uitblussen. Sta op, Elia! Eerst mocht hij rusten. Een slaapkuur. Kan goed zijn voor een mens. Is goed. De Heer heeft hem eerst die rust gegeven. Maar dan roert een engel hem aan. Hij moet opstaan. Opstaan, dat is het tegendeel van sterven. We zeiden in het begin al, Elia lijkt op een leeggelopen batterij. U hebt dat misschien wel eens meegemaakt. Je denkt de zaklamp te hebben, licht te hebben. En je ziet dat vlammetje of dat lampje steeds meer uitgaan. Batterij is leeg. Nou, zo is het hier. Alle moed en kracht is eruit. Misschien voelt u zich zo ook wel op dit moment. Elia is aan het eind. Maar weet u wat dan het mooie is in deze geschiedenis? De Heere is niet aan het eind. En dat laat hij deze profeet ook voelen. Hij port hem aan terwijl Elia in moedeloosheid neerligt onder die boom. Een rotemstruik. Een struik die heel veel voorkomt in het gebied daar, woestijngebied ten zuiden van Juda. Een struik die ook wat beschutting biedt, daar ligt hij onder. Alles opgegeven. Maar de Heere is het er niet mee eens. Geef dit nou ook niet aan, gemeente, hoe het gaat in het leven van het geloof. Daarin zijn toch hoogtepunten en dieptepunten. Tijden dat je dicht bij de Heere mag leven, dan kun je alles wel aan. En je roemt zelfs in de verdrukkingen, zoals Paulus zegt. En ondanks de duisternis kun je soms psalmen zingen in de nacht. En even daarna, soms als de rust weer keert. En je vergeet het dat je zonder de Heere niets kunt. En het soms maar een kleinigheid is die de aanleiding kan zijn om je heen en weer te slingeren. Dan komen die vragen boven en de moedeloosheid overvalt je en je zit verslagen neer. Wat heeft het allemaal nog voor zin? Voelt u zich misschien ook zo? Een leeggelopen batterij. Futloos, moedeloos door de zorgen van het leven. Door de zonde macht, elke keer weer. De zonde schuld. Moeite misschien wel in het gezin, op het werk en op school. Als je ziet op de verwording in de samenleving. Waar moet het toch heen? En dat je soms dan aankomt op een nulpunt. Het eindpunt van ons kunnen. Helemaal leeg. Je kunt niet verder. En laat de Heere nou zulken aan hun lot over? Zal God zijn genade vergeten? Nooit meer van ontferming weten? Nee, dat ziet u hier. Hij geeft zulken die tot hem de toevlucht nemen. En dat was zo bij Elia. Dat is de weg waarin de Heer dat ook schenkt. Heer, het is genoeg. Neem nu mijn ziel. Hij schenkt nieuwe kracht. Hij schenkt genade. Hij vermeerdert het geloof. Dat mogen we hier zien. En juist in de woestijn dan bereidt de Heer voor hem een maaltijd. Geeft hem versterkende middelen tot tweemaal toe. De Heer geeft de moederkracht. En zie, toen roerde een engel hem aan en zei tot hem, sta op, eet. Hij wordt versterkt. Een engel, de engel des Heren, zoals blijkt uit vers 7. Dat is een verschijning van de Heren zelf, de Heer Jezus Christus, voordat hij vlees werd. Niet om hem te bestraffen, niet om hem te verwijten of bang te maken. Nee, om hem op te richten en te troosten, te bemoedigen. Elia moet verder. De Heren heeft werk voor hem, want het woord moet verder. En dat blijkt uit heel de geschiedenis van Elia, ga het maar eens na. Dat is de bedoeling van de Heere. Zijn woord moet verder in Israël. Straks zal de Heer hem wel nader onderwijs geven bij de Horeb. Dan zal hij ook al een terechtwijzing ontvangen, maar nu niet. Dan ziet u ook dat de Heer met zijn kinderen zijn eigen weg gaat. Hij handelt niet volgens een vast schema. Daar moeten we wel oog voor hebben. Met ieder van zijn kinderen gaat hij weer zijn eigen weg. Elia wordt verkwikt. Goddelijke liefde is dat. Als wij een streep halen door Gods macht en door Gods liefde en door Gods belofte. En als daar geen hoop meer op is, dan is dat schuld aan onze kant. Schuld ook die alleen maar verzoend kan worden door hem die gehoorzaamheid leerde uit hetgeen hij geleden heeft. Dat is beschamend en vertroostend. Hij ging door, de Heer Jezus Christus, ondanks alles. En hem is veel meer aangedaan. En hij moest veel zwaarder leed ondergaan. En afwijzing. Met onze kracht is het niets gedaan. Wij zijn toch zwak, maar zijn sterkte is groot. Verwacht het niet van uzelf, ook niet als het gaat om de voorbereiding op de viering van het heilig avondmaal. Alleen van de Heere. Het ene moment kunnen Gods kinderen soms zingen. Ik zal vol heldenmoed. Daar hij mijn hand behoedt, tienduizenden niet vrezen. En even later. Ik ben in de ongelukken die mij drukken als een dove die niet hoort. Hoor die woorden wel, maar ze gaan niet tot je doordringen. Gemeente, laten we toch ons heil niet zoeken in stemmingen en gevoelens, maar enkel in die doorboorde handen die opgeheven zijn over armen en ongetroosten. Ook gelovige mensen kunnen er zo aan toe zijn dat ze niet verder kunnen. En dat ze niet verder willen. Dat ze het gevoel hebben dat ze opgebrand zijn. Naar ziel en geest. Naar gevoel en geloof. Maar de Heere laat het daar niet bij. Dat is het. En hij zoekt ze op, ook door deze geschiedenis. Door dit woord. Elia eet broodkoek en water. De meest essentiële levensbehoefte voor een reiziger in de woestijn. Want hij moet verder. Hij mag zich er niet bij neerleggen dat Izebel de overwinning heeft behaald. Zijn taak is nog niet af. De Heer heeft nog werk voor hem te doen. Maar hij legt zich weer neer om te rusten. Hij merkt het amper. Hij merkt wel de versterking, maar hij ziet Gods bedoeling daar niet in. Hij wordt immers geroepen om verder te gaan. Zijn ogen, de ogen van de Heer, doorlopen de ganse aarde. En weet u, dat de Heere over degene die hem liefhebben waakt, dat hij voor hen zorgt, dat zijn ze zich niet altijd bewust. Dat zie je ook hier bij Elia. Daar heb je niet altijd oog voor. Maar toch dat hij waakt. Dat er een engel is die naast hem staat. Ik ben met u. De Heere zelf. Als je dat gaat zien, dan kun je alleen maar verwonderd zijn over zijn trouw tegenover onze ontrouw. Geen vader slaat met groter mededogen op teder kroost zijn ontfermende ogen dan Israëls Heer op ieder die hem vreest. En wordt hij voor de tweede keer aangespoord en weer opgewekt om te eten. Sta op, eet! Maar nu staat erbij, want de weg zou voor u te veel zijn. De weg, dat betekent de levenstaak. De roeping, die zag Elia niet meer. Genoeg, zei hij, en nu, Heere, nu mijn ziel opnemen. Maar de Heere verkwikt hem, hij versterkt hem. Ja, ik heb verschillende keren meegemaakt dat kinderen van God dachten dat ze moesten sterven, op het ziekbed terechtkwamen, afscheid namen. En toch dat ze weer opknapten, ze moesten weer verder. De Heere richtte ze weer op. Dan hebben ze nog een taak. Maar die trouwe zorg van de Heere, dat versterken, dat komt ook zo duidelijk uit bij het heilig avondmaal. Dat is de geestelijke tafel in de woestijn van het leven voor al degenen die de Heere kennen. En ook daar het bevel. Doe dit tot mijn gedachtenis. Het is toch een bevel of niet? Heel duidelijk. Eet, drinkt allen daaruit. Een bevel. Nee, niet om zomaar daarvan gebruik te maken, maar om gelovig daar gebruik van te maken, van dat middel. En daar aan dat avondmaal, daar verzekert de Heere dat ze niet zullen sterven, maar zullen leven om de daden des Heere te gedenken. Omdat een ander voor hen de dood inging. Hebben we dat nodig, gemeente? Dat is nou gelovig avondmaal vieren, dat je daar de vinger nou bij legt en zegt, Heere, ik heb die dood verdiend. En ik kan niet verder meer. Maar u bent het leven. U bent de kracht van mijn kracht. U bent die genade. U hebt die genade verdiend. Een maaltijd bereid. door de engel des verbonds, de Heer Jezus Christus, die de dood aanvaard heeft, de eeuwige dood, om het leven te kunnen verwerven. Hij heeft zijn vlees en bloed gegeven tot de spijs en drank. En nu is hij de levensbron voor alle die niet verder kunnen. Geestelijk niet, maar ook lichamelijk niet. Die zeggen, Heere, ik weet het niet meer. Het is nu genoeg. Ook voor degenen die zeggen, maar ik zou niet durven sterven. Ik kan de Heere niet ontmoeten. De Heere zegt het, komt allen tot mij. Wend u maar tot mij toe en wordt behouden. Want bij hem is raad, ook daarvoor. Daarvoor hebben we hem juist nodig. Deze schuld overnemende borg. En daartoe moeten nou ook die uiterlijke tekenen dienen van het avondmaal. Dat wijst ons erop dat we alleen door die kracht van Christus verbroken lichaam en vergoten bloed verder kunnen. Dat het enige is waardoor je verder kunt door dit leven. En je straks de Heere zult kunnen ontmoeten, schuilend, wegschuilend, achter hem, achter zijn werk. Dat is ook maar een eenvoudige maaltijd, net zoals Elia in de woestijn kreeg en zoals met avondmaal ook. Ach, zo doet de Heer het toch dikwijls. Een enkele tekst die met kracht in je ziel daalt, een versje wat je nieuwe moed geeft en je kunt weer verder. De Heer gebruikt zulke eenvoudige middelen. Hij gebruikt wel de middelen. Elia, de mens van gelijke beweging als wij. Ook hij kent dus zijn hoogtepunten en dieptepunten. Maar waar hij zich ook bevindt, in de hoogte of in de diepte, hij is nooit alleen. Ziet u dat? Dat laat de Heer hier heel duidelijk zien. Hij is niet alleen. Zijn God is aan zijn zij, krachtig bevonden, een hulp in benauwdheden. En telkens klinkt het, sta op, eet. En dat laat de Heer nog steeds horen. Als het gaat om de voorbereiding van de viering van het heilige avondmaal. Dan roept de Heer om te komen en te kopen en te eten zonder prijs en zonder geld, wijn en melk. Dan nodigt hij een behoeftig volk in hun noden, in hun ellende en pijn, gans hulpeloos tot hem gevloden. Hij zal ten redder zijn. Bij hem is genade te verkrijgen om verder te kunnen, verder te mogen. Elia krijgt leven en teerkost tot versterking op de weg. Ik ben het levende water, ik ben het brood des levens dat uit de hemel is neergedaald, zegt de Heer Jezus Christus. De Heer onderhield Israël in de woestijn. Manna uit de hemel, water uit de rotssteen. Hij onderhield Elia hier. Maar nog heerlijker onderhoudt hij pelgrims op weg naar Sion. Door woord en sacrament. O, de weg zou te veel zijn als Christus zich niet telkens wegschonk in woord en sacrament. Gemeente, wij hebben nog met de God van Elia te doen. Dezelfde, ja. Waar is de God van Elia? Ja, die. En hij is nog. En wat is het nou heerlijk als dit bevel van de Heere der Heren. Sta op, eet, want de weg zou u te veel zijn als dat bevel genoeg zou zijn. Wat moet de Heer soms een porren uitdelen? Bid er maar om. Als je het niet merkt. Als je het niet ziet. Heere, laat mijn ogen toch voor geopend worden. En geef toch dat ik honger en dorst krijg naar uw gerechtigheid. Laat het me toch zien dat u het nodig keurt. Dat ik het niet missen kan. Want hij heeft die maaltijd bereid voor moedelozen als Elia. Mensen die er geen gat meer in zien. Die zeggen, Heer, ik weet niet hoe het moet. Ik kan voor u niet verschijnen. Als u met mij in het gericht treedt, wie kan dan bestaan? Ook dat. Hoe zou ik verder moeten? En dan wordt daar ervaren, aan het heilig avondmaal, dat hij zijn gunstgenoten van vrede spreekt. Ik voor u, daar gij anders. Jezus Christus gaat met zijn genadewerk door. Elia bewijst met zijn leven dat er een andere profeet nodig is dan hij. Meer dan Mozes en meer dan Salomo, meer dan Elia. Hij is gekomen en hij vluchtte niet weg uit het strijdperk. Hij zal zijn volk niet loslaten, maar zelf van alle verlaten bidt hij dat zij vrijuit mogen gaan. Indien gij mij zoekt, zo laat deze heen gaan. En die Christus mocht niet eens bidden, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Hij mocht dat niet bidden voordat alles volbracht was. En hij heeft het gedaan. En in Korinthe 10 spreekt Paulus over de geestelijke spijs en de geestelijke drank waarmee Israël in de woestijn gevoed is. En hij spreekt zelfs van een voorbeeld voor de nieuwtestamentische gemeente. De steenrots was Christus. Elia werd gevoed met brood en drank. Heenwijzing ook naar de Heer Jezus Christus. Dat hebben we nodig. Dan kunnen we verder. Mensen die aan een eind zijn met alles. Die kunnen gevoed en gelaafd worden om verder te kunnen. En de Heere zoekt ze op ook vanmorgen. Door dit woord heen. En dan tenslotte wordt hij onderwezen. Kijk maar, hij gaat door die kracht van die spijzen 40 dagen en nachten. 40 dagen en nachten. Uit kracht van die spijs. Dan krijgt hij vernieuwing van krachten. Bij Mozes en bij Jezus. Als hij in de woestijn 40 dagen is. Mozes 40 dagen en 40 nachten ook op de berg. Dan staat er ook uitdrukkelijk bij dat ze niet anders te eten kregen. Een eenvoudige maaltijd wordt door de Heere gebruikt om zijn dienstknecht ongekende prestaties te laten doen. Want hij moet dan 450 kilometer afleggen naar de Horeb. Misschien hebt u dat ook wel eens ondervonden. Een eenvoudig woord. Wat kan je dat soms vertroosten? Een geestelijk gesprek. Wat een verademing kan het zijn. Een preek die het hart verblijdt. Het avondmaal. Waardoor je nieuwe moed en kracht krijgt. De Heere maakt zijn woord aan waar, gemeente. Wie de Heere verwachten, zullen de kracht vernieuwen. 40 dagen en 40 nachten. Getal 40, daar kom je vaker tegen in de Bijbel. Noemde al Mozes, die 40 dagen en 40 nachten op de berg was, op Horeb. Nog 40 dagen en Nineve zal verwoest worden. Denk aan de Heer Jezus, die 40 dagen in de woestijn verzocht werd. 40 dagen tussen de opstanding en de hemelvaart. Het getal 40, dat duidt in de Bijbel op een bepaalde voorbereidingstijd die voorafgaat aan de ontmoeting met de Heer. En dan moeten wij allemaal eens voor de Heer verschijnen. En daar hebben we ons op voor te bereiden. Daar geeft de Heer ons tijd voor. Sommigen worden 80. Anderen worden 90 jaar. Zoals onze zuster de Jong. Maar anderen worden weer in de kracht van het leven weggenomen. Of als ze nog maar net geboren zijn. Gebruiken wij de tijd die we van de Heer hebben ontvangen. Opdat we niet zonder verschrikken zullen verschijnen. Want dat zal. Opdat we zonder verschrikken zullen verschijnen. Want niet zonder verschrikken verschijnen. Wat is dat erg? Je kunt God niet ontmoeten zoals je geboren bent. Israël moest 40 jaar omzwerven in de woestijn. Diezelfde afstand moest Israël afleggen. Alleen precies andersom. Van de Horeb naar Kanaan. En Elia gaat nu van Kanaan naar de Horeb. 40 dagen en 40 nachten. Eigenlijk een tocht van 11 dagreizen. De Heere laat hem omzwerven. En in die omzwervingen wil de Heere zelfs in het getal 40 dat verblijf van Israël in de woestijn Elia voor ogen stellen. Dat was voor Elia in de eerste plaats een herinnering aan Israëls zonde. Daarvoor liet de Heer het immers 40 jaar in die woestijn rondzwerven. 40 jaar heb ik verdriet gehad van dit geslacht. Een volk dwalend van hart. Die weg van Elia ging over het graf der vader. Hoeveel waren daar niet gestorven in de woestijn? Indien ergens, dan moest de profeet wel hier de weerbarstigheid van het volk voor ogen staan. Wie wij zijn. Ik ben niet beter dan mijn vaderen, had hij gezegd. Daar wordt hierop gewezen. Het gaat nog dieper, Elia. En in de tweede plaats wordt hem hier in het getal 40 ook op de trouw van de Heere gewezen. 40 jaar dat volk gedragen in zijn goede tierenheid. Wat een geduld. De Heere bereidt Elia als het ware voor op het antwoord dat hij straks op de Horeb geven zal. Hij is niet beter dan zijn vaderen, nee. En dan wordt in die tocht bij Elia de ootmoed, ik ben niet beter, verdiept door de liefde van de Heere. Wat een trouw van u, Heere, wat een geduld. Hij moet er oog voor krijgen dat als hij de moed opgeeft, dat niet is omdat er geen verwachting meer is, maar omdat hij te weinig oog heeft voor het feit dat de voortgang van Gods werk vast ligt in de Heere. En met name in de Zoon van zijn welbehagen, de profeet. Hij moet leren dat Gods adem langer is en dat het niet genoeg is als hij het genoeg vindt. En dan krijgt hij versterkende genade om verder te gaan. Om Gods genade op te merken. Dat die Heere nog met ons te doen wil hebben. Het is Israëls God die krachten geeft. Van wie het volk zijn sterkte heeft. Wat hebben wij dat nodig ook, gemeente. Heer Jezus Christus heeft het verworven. En dat was niet langs een gemakkelijke weg te verkrijgen. Nee, de kruisweg. En nooit heeft hij het gezegd dat het te veel voor hem was. Dat het te lang was. Het was de enige weg. En hij ging door, lief gehad tot het einde, opdat des doodschuldige zondaren het leven zouden vinden in hem. Wat denkt u? Als je nou die versterking van de Heere, die genade van de Heere, niet nodig hebt. Terwijl hij het aanbiedt, ernstig en welgemeend om tot hem te vluchten. Is dat niet de versmade van wat de Heer Jezus Christus geven wil? Vermoeiden kracht, moedeloze moed, schuldigen vergeving. Al wat u ontbreekt, schenk ik, zo gij het smeekt. Word daar nou eens werkzaam mee. Voor het eerst of opnieuw in de week van voorbereiding. En merk dan die porren eens op. Sta op, eet. Honger naar het woord. Ontwaakt gij die slaapt en sta op, want de weg zou voor u te veel zijn. Om het te mogen zingen. Ik lag en sliep gerust, van 's Heere trouw bewust. Tot ik verfrist ontwaakte, want God was aan mijn zij. Hij ondersteunde mij. Amen. Wij bidden en danken. Heere, wilt u zich in uw liefde en in uw genade ontfermen over ons allen. U weet wat nodig is in het strijdperk van dit leven. U geeft de moedekracht. U opent de ogen der blinden, zodat we gaan zien ook hoe nodig het is om alle heil en zaligheid van u te verwachten. En gij sterkt door spijs, te rechtertijd hun krachten. Dat hebben we gezien ook bij Elia. Ga mee, Heere, ook in de week van voorbereiding. En geef toch dat we tot u verheffen het angstig hart. Hoor ons en verhoor ons, om Jezus Christus wil. Amen. We zingen tot slot uit Psalm 145, het vijfde vers. Uw heerschappij verduurt zelfs de eeuwigheid. Bidend de zegen van de Heere, die we in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heere, Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.